Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 123, beide versen. Psalm 123. Gemeente, wij willen met elkaar het woord des Heren lezen zoals we dat vinden in de tweede brief van Petrus en daarvan het derde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Na de schriftlezing zingen we Psalm 43, het derde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. 43, het derde vers. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen al zo alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Oh,
Gemeente, op deze nieuwjaarsmorgen willen we met elkaar het woord des Heren overdenken zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte in het derde hoofdstuk van 2 Petrus en daarvan het 14e vers. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, het past ons om uw grote naam aan het begin van deze samenkomst der gemeente, deze eredienst te erkennen en dank te zeggen. Gij hebt ons allen gespaard en wij mogen deze nieuwe dag, deze eerste dag van het nieuwe jaar met elkaar beleven en we mogen elkaar hier in uw huis ontmoeten. Ja, wij mogen hier samen zijn voor uw heilig aangezicht rondom uw goddelijk woord. En op deze eerste dag mogen wij ook weer horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, er worden alom nieuwjaarsboodschappen uitgegeven, uitgesproken. De groten der aarde hebben wat te zeggen en daar wordt naar geluisterd en er wordt gezocht of er in die boodschappen van de groten der aarde misschien iets hoopgevends staat. Maar heren, wij mogen ons verheugen in de nieuwjaarsboodschap van de koning der koningen en daar staat zeker iets verheugends. Iets hoopgevends in. Want het woord van u is het woord des levens. Het is het woord der zaligheid. Het woord dat gij ons ook in deze morgen laat verkondigen. Dat is het evangelie. De blijde boodschap. En dat is in wezen geen andere boodschap als de boodschap die de herders mochten horen. Uit de mond van de engel door u gezonden. Ik verkondig u grote blijdschap. Heren, het is inderdaad toch reden tot blijdschap als gevallen Adams kinderen die dood en verderf en eeuwig oordeel verdiend hebben, nog mogen horen dat er bij de Heere ontferming en vergeving is. Het is toch een blijde boodschap als gezegd mag worden, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. O Heere, zulke woorden spreekt gij. Dat is de blijde boodschap die ons ook aan de morgen van dit nieuwe jaar mag tegenklinken. Dat woord des levens en der zaligheid, open onze harten ervoor. Geef dat we er waarlijk behoefte aan mogen hebben om zulke woorden te horen en om bij die woorden ook te blijven. Heren, als wij vanmorgen met elkaar het evangelie gaan overdenken, wilt gij dan zelf in ons midden zijn? En wilt gij dan uw goddelijke gunst ons bewijzen door reeds in deze eerste kerkdienst uw woord te gebruiken tot bekering van zondaren. En uw woord te gebruiken ook om in het leven van uw volk en kinderen opnieuw uw gunst te betonen. Heren, we zijn ook in dit nieuwe jaar weer geheel en al aangewezen op het werk van uw Heilige Geest. En daarom wij bidden u ook in dit morgenuur, och schonkt gij ons de hulp van uw Geest. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Verlicht ons verstand dat duister is. Open onze harten die van nature dicht zijn. En laat uw Geest ons ware wijsheid leren. Opdat het woord van de prediking op deze dag en op al de volgende dagen waarop wij samen mogen komen, het niet ledig tot u zal wederkeren, maar opdat het vruchtbaar en krachtig mag zijn in het midden der gemeente. En opdat uw gunst erop rustend, dat woord ook dienstbaar mag zijn aan de komst van uw koninkrijk. Heere, laat zo uw geest in ons midden werken, in ons midden wonen. En laat uw gena ons met haar troost verrekken. Heere, zo bidden wij om uw onmisbare zegen op deze eerste woordbediening. En geef dat het voor ons ook richtinggevend, opdat dat woord van u ook bepalend mag zijn, niet alleen voor dit uur, maar voor het hele jaar dat voor ons ligt, waarin wij vele dingen niet kunnen voorspellen. Vele dingen zijn verborgen en toegesloten, maar laat te midden van alles wat komen kan en wat ons wedervaren kan, uw woord ons toch tot een leidsman zijn, een licht op ons pad, een lamp op onze voet. En bijzonder ook dat woord dat in deze morgen de stof van onze overdenking vormt. Gebruik het, Heere, om het te schrijven op de tafelen van ons hart, om het in te dragen in ons verstand en in ons geheugen, opdat het bij ons mag blijven. En opdat zo, door dat woord van u en door dat werk van u in ons hart, ons leven aan uw dienst mag zijn of worden geheiligd, verbonden, toegewijd. Ja, Heere, schenk ons dit. Niet om enig recht in ons, maar alleen om de verdiensten van Christus. Om iets in ons zou het ook nooit kunnen. Want wij zijn ook aan de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar hier weer samen als zondige mensenkinderen. En ook nu hebben we het nodig om over ons in te roepen het bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt dan Abel. Want alleen onder dat bloed zijn we veilig. Heere, breng gij in uw gunst dat bloed over onze zonden, opdat ze afgewassen en bedekt mogen worden. En schenk ons zo, om Christus wil, alles wat we nodig hebben, en wil om zijnent wil, alles weren wat we missen moeten, wat schadelijk is. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de avondzang, het vierde tot en met het zevende vers. De avondzang, vers 4 tot en met 7. In het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief heeft de apostel Petrus dus gesproken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zullen en waarin gerechtigheid zal wonen. De apostel Petrus heeft daarbij mogen verwijzen naar Gods eigen belofte, want het is op grond van die belofte dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde verwacht mogen worden. Maar als de apostel over deze dingen spreekt, dan is hij daarmee niet uitgesproken. Want in het licht van wat er komen gaat, is er voor de kerk op aarde ook een heilige roeping. Petrus spreekt over verwachten. Hoe moet dat leven der verwachting zijn? En daar gaat de apostel nader op in, met name in het 14e vers. Eigenlijk ook al in het 11e vers. En ik kom daar straks ook nog wel even op terug in de prediking. Maar met name in het 14e vers spreekt de apostel van de roeping die er voor de kerk des Heren is in die wachtenstijd. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En dus in deze woorden bindt de apostel het de lezers van zijn brief op het hart, dat zij zich moeten benaastigen. Dat is dat zij met ijver, met inspanning iets moeten najagen. En geen moeite mag hun te groot zijn, geen inspanning mag hen te veel zijn. Ze moeten al het andere terzijde stellen om dit ene na te jagen, zich te benaastigen namelijk dat ze onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mogen worden in vrede. Van hem bevonden worden in vrede. Die hem, daarmee doelt de apostel op de Heere. En dat kan in dit verband heel duidelijk, zoals in de brieven heel vaak het geval is, op de Heere Jezus zien. De Heere aan de rechterhand van de Vader verhoogd zijnde. En hij heeft, deze verhoogde zaligmaker, hij heeft immers een naam ontvangen welke is boven alle naam, namelijk de naam Heere. Wel, van deze Heere beleidt de kerk op grond van de schrift dat hij wederkomt. Deze Heere, thans aan de rechterhand van zijn Vader, zal straks gezien worden op de wolken des hemels. En dan zal iedereen voor hem gedagvaard worden, want hij zal rechter zijn. En waar het nu om gaat, zegt de apostel, dat is dat als hij straks komt, wij door hem onbevlekt en onbestraffelijk bevonden zullen mogen worden. Het gaat er dus om dat we ons bewust zijn dat wij voor de rechter moeten komen. En het gaat er daarom ook nu al om, ook al is die gerichtsdag nog niet aangebroken voor ons, dat wij ons ervan bewust zijn dat hij ons altijd gadeslaat. En de vraag die daarbij gesteld moet worden is, hoe ziet hij ons? Hoe bevindt hij ons? Wij mensen, we plegen nogal eens wat waarde te hechten aan wat mensen van ons denken. Althans, aan het oordeel van sommige mensen hechten we nogal wat waarde. De opinie die een ander over ons heeft. En wij doen wat om de gunst van mensen te verwerven. Om mensen gunstig over ons te laten denken en oordelen. En niet alleen doen we heel wat om de gunst van mensen te verwerven, maar we laten ook nog soms heel wat om maar niet in een kwaad daglicht te komen staan, om het gunstige oordeel dat een ander mogelijk over ons heeft, maar niet kwijt te raken. Wij doen wat om door de mensen gezien en van de mensen geprezen te worden. Op zichzelf is dat niet verkeerd, want een goede naam hebben op aarde is ook een zaak waar we dankbaar voor mogen zijn. Een goede naam is beter dan olie, zegt de schrift. Maar van doorslaggevende betekenis is niet de mening die wij over elkaar of die anderen over ons hebben. Van doorslaggevende betekenis is: hoe bevindt de Heere ons? Wat denkt Hij van ons? Welke mening heeft Hij zich gevormd van ons? Straks is dat van het allergrootste gewicht, nietwaar? Want dan zal die mening van de Heere, dan zal dat oordeel dat Hij over ons heeft en uitspreekt, ook bepalen waar ons eeuwig lot zal zijn. Maar nu al, op dit moment hier tijdens ons leven, is het al van zo groot gewicht hoe Hij ons bevindt. Denkt u daar wel eens over na wat de Heere van ons denkt? En wat Hij van ons zegt en hoe Hij over ons oordeelt? Of zijn we toch, als het erop aankomt, meer gevoelig voor de lof van mensen of voor de kritiek van mensen? Maar wat maakt dat nu uit, al zou de hele wereld ons loven? Of wat maakt dat aan de andere kant uit, al zou de hele wereld kritiek op ons hebben? Dat maakt voor de rechterstoel toch geen verschil. Al zou er dan niemand zijn die het daar voor ons opneemt. Al zou iedereen van alles op ons hebben aan te merken. Als dan de Heere het voor ons opneemt, dan doet al die kritiek van medemensen niets. En omgekeerd, als voor de rechterstoel iedereen ons zou willen verdedigen en iedereen onze lof zou willen vertellen en iedereen onze goede deugden en daden zou willen roemen, als de Heere anders over ons denkt en als de Heere ons hart kennend moet zeggen: ik ken u niet, wat baat al de lof van mensen? Hoe denkt Hij over ons? En dat is de eerste vraag die wij in dit nieuwe jaar mee moeten nemen, gemeente. Dat is een vraag waar wij mee bezig moeten zijn en blijven. Hoe is Zijn oordeel over ons? Hoe worden wij van Hem bevonden? En hoe moet Hij ons dan bevinden? Zal het wel met ons zijn? Dat zegt onze tekst. Wij moeten van Hem onbevlekt en onbestraffelijk bevonden worden in vrede. Onbevlekt, dat wil zeggen, dan mag er geen enkele bezoedeling door de zonde zijn. Onbestraffelijk, dat wil zeggen, dan zijn wij niet langer strafwaardig. Dan verdienen wij vanwege zonde en schuld niet straf en oordeel van Gods wegen. In vrede, dat betekent dat er dan vrede moet zijn tussen de Heere en onze ziel. En in vrede, dat houdt ook in dat we in vrede hebben leren leven met onze medemens. Zo moet Christus ons bevinden. En dan alleen is het goed. Onbevlekt, onbestraffelijk, in vrede. Hoe kan dat? Is Petrus dan vergeten dat moment waarop hij de Heere verloochende? Is Petrus dan vergeten dat in zijn eigen leven ook zo duidelijk uitgekomen is: wij zondigen allen in velen? Is Petrus vergeten dat de Heere zo menigmaal hem heeft moeten vermanen en terechtwijzen? Nee, Petrus is dat niet vergeten. Dat kon hij zijn leven lang niet vergeten. Dat was te diep ingrijpend geweest. Zeker dat moment dat hij daar gestaan had en gezegd had, ik ken de mens niet. En dat moment dat hij naar buiten ging, bitterlijk wenend. Dat moment ook waarop de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag. Dat moment waarop de Heere hem onderzocht en tot driemaal toe de vraag stelde, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Die dingen is Petrus in zijn leven nooit vergeten. De herinnering daaraan is altijd vers gebleven. Wel nu, die dingen herinneren hem er toch ook aan dat hij zeker niet onbevlekt was en zeker niet onbestraffelijk was en dat hij niet voortdurend in vrede geleefd heeft. Stelt hij dan voor de lezers van zijn brief de normen hoger dan voor zichzelf? Maakt hij het voor de lezers van zijn brief moeilijker en zwaarder dan hij ooit in zijn eigen leven heeft nagestreefd? Nee. Het is waar wat de apostel Jacobus gezegd heeft, wij struikelen allen in velen. Het is waar wat de apostel Paulus gezegd heeft, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het is waar wat de schrift ons op zoveel plaatsen zegt. En toch zegt dezelfde schrift, door de mond van Petrus, dat wij ons hebben te benaarstigen, opdat wij onbevlekt en onbestraffelijk door de Heere bevonden mogen worden in vrede. Maar hoe moeten we dat dan verstaan? Dat is toch een onbereikbaar ideaal? Dat is toch geheel en al onmogelijk? Pas na de wederkomst van Christus, pas na de wederopstanding der doden, pas als de gezaligden in het hemelsparadijs zijn binnengebracht, dan zullen ze onbevlekt, dan zullen ze onberispelijk en onbestraffelijk zijn. Maar voor die tijd toch niet. Hoe moeten we het dan verstaan wat de apostel hier zegt? Wel, de apostel spreekt hier vanuit de diepe overtuiging dat dit het leven is waar de Heere recht op heeft. Hij zegt niet dat het zo kan zijn. Hij zegt dat het zo behoort te zijn. Zeker in het leven van hen die Gods genade hebben leren kennen, behoort het zo te zijn dat ze nu de zonde afgestorven zullen zijn en goden zullen leven. Daar heeft hun God en zaligmaker eeuwig recht op. Niet pas als ze straks in de hemel zijn, maar hier op aarde al. En niet alleen is dit het recht Gods in het leven van wedergeboren mensen. Dit is het heilig recht van God in het leven van al zijn schepselen. Van ons allemaal mag hij het vragen en verwachten dat wij zullen leven onbevlekt, onbestraffelijk, in vrede, want we zijn toch zijn maaksel, we zijn toch zijn schepping, het werk van zijn handen, naar het beeld van God geschapen in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat we dat beeld kwijt zijn geraakt en dat we zondaars geworden zijn, dat heeft Gods recht niet verminderd. Dat wij het niet meer kunnen geven wat de Heere toekomt, dat betekent niet dat de Heere nu geen rechten meer heeft en van ons niet mag verwachten en eisen dat wij in heiligheid zullen leven, in gerechtigheid zullen leven, in waarachtige kennis van hem en van zijn deugden en de zonde vijand zijn. Die eis des Heere blijft, het recht des Heere blijft. En daarom, dat moet ons aan het begin van het nieuwe jaar en voorts het gehele jaar door ook goed voor de aandacht staan, gemeente. Dit is het heilig recht van de Heere der Heren, dat wij onbevlekt zullen zijn en onbestraffelijk, zodat de Heere niets op ons aan te merken heeft, zodat we in alle delen aan de wet van God gelijkvormig zullen zijn, zodat we aller zonde vijand zijn en hem alleen behagen en voor hem en hem alleen leven. Maar nogmaals, zo zegt iemand, dit is toch een onbereikbaar ideaal voor zolang de kerk in deze wereld, op deze aarde, in dit leven is. Hoe bedoelt de apostel dat dan? Wel, de Heere houdt ons in zijn woord menigmaal het ideaal voor. Hoe het behoort te zijn. En waartoe doet de Heere dat? Om op die manier plaats te maken voor zijn Zoon. Voor de Heere Jezus Christus. Want dat weten wij uit de rest van het woord van God ook. Dat zal een mens ooit onbevlekt en onbestraffelijk zijn. Dan kan dat na de zondeval niet meer als hij op zichzelf staat. Als God ons in onszelf aanziet. Dan is het geheel en al onmogelijk. Want dan ziet hij ons bevlekt. Met schuld bedekt, misvormd door duizend en meer zonden. En dan zijn we zeker niet onbestraffelijk. Hoe zal het ooit mogelijk worden? Hoe zal het ooit werkelijkheid worden? Hoe wordt ooit iets beseft en beleefd van wat de apostel hier zegt? Het eerste wat dan van ons ook moet gelden is dat wij in Christus zullen zijn. Dat is het eerst. En als ik de woorden van onze tekst dan parafraseer, dan mag ik hem te beginnen zeggen, daarom geliefden verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij in Christus moogt bevonden worden. Benaastig u om in de Heere te zijn. Benaastigt u om onder de schaduw van zijn vleugelen te betrouwen. Benaastigt u om te schuilen achter zijn bloed. Want buiten Christus is een mens nooit onbevlekt. Buiten Christus is hij nooit onbestraffelijk. Buiten Christus heeft de mens nooit vrede. Er is toch niemand rechtvaardig? Ze zijn toch allen verdorven en bevlekt? Dus in Christus moeten we zijn. En dat is de boodschap die de Heere ons aan het begin van het jaar alweer meegeeft. Dat is geen nieuwe boodschap. Al is het een nieuw jaar. Het is dezelfde boodschap als alle jaren en alle eeuwen. Dit blijft het ene nodige. Dit blijft ook voor ons de heilige roeping, wie we ook zijn. Benaastigt u om in Christus te zijn. En dus zullen we daar ernst mee moeten maken, gemeente. Hebben we er wat van gezien? Dat buiten Jezus alleen verderf is. Dat buiten Jezus God een verterend vuur is. En een eeuwige gloed. Dat buiten Jezus nergens veiligheid is. Ook geen veiligheid in een jaar vol onzekerheden, waarvan alles in kan gebeuren. Buiten hem is de dood en de angst en de verschrikking en Gods grimmigheid en tenslotte de verdoemenis. Maar voor wie in hem is, is er vrede, is er vrijspraak. Is er onbestraffelijkheid. Voor wie in Christus is, is er de zaligheid en de verzoening met God. En de vergeving van zonde en de bedekking van het kwaad. En de overwinning van de macht van het kwaad in het hart. Voor wie er in Christus is, is er een volheid van zaligheid. En uit die volheid mogen ze ontvangen. Ook genade voor genade. Benaastig u om hem te kennen. Benaastig u om in hem gevonden te worden. Benaastig u om met zijn gerechtigheid bekleed te worden. En laat dan ook geen middel onbeproefd. Laat geen enkel middel dat God in zijn langmoedigheid en goede tierenheid ook ons in dit jaar zal geven. Ongebruikt en onbeproefd. Als we op aarde wat willen bereiken, het zij in de weg van studie, het zij in de weg van werk of wat dan ook, dan doen we er wat voor. Dan offeren we er ook bepaalde dingen voor op. Als er iets is wat we met alle geweld willen nastreven en willen bereiken, wel, dan moet het ons wat kosten. En al kost het ons dan ook wat, we willen graag die kosten betalen en dat offer brengen. Juist omdat dat begeerde doel zo belangrijk geworden is. Als het ons dan toch in waarheid om onze kostbare ziel gaat. En de geborgenheid van die kostbare ziel. Dan mogen we geen middel ongebruikt laten. Om ons te benaastigen en dat na te streven. Wat de Heere ons in zijn woord als het allerbegeerlijkste. Als het allerrijkste voorstelt. Namelijk in die borg en zaligmaker gevonden worden. Niet met onze gerechtigheid bekleed, maar met de zijne. En zijn bloed reinigt van alle zonde. En niet alleen moeten wij dan alles doen, alles in het werk stellen, alle middelen gebruiken en geen middel onbeproefd laten. Maar ook uit de weg gaan, alles wat een hindernis of een hinderpaal kan zijn. Benaastigt u. Dat is een woord dat zoveel in zich bergt aan activiteiten en ijver en inspanning. Maar ook naar de andere kant in het opruimen van dingen die ons in de weg staan. In het wegdoen van dingen die ons een behindernis zijn op weg naar die waarachtige kennis Gods en de kennis der zaligheid. Opruimen wat ons hindert. Wegdoen wat ons in beslommeringen hult. En er zijn zoveel dingen in ons aardse leven waaraan we vastzitten, waarin we verstrikt raken, waardoor het goede zaad verstikt wordt. Er zijn zoveel vogels die komen om het goede zaad als het gezaaid is weg te pikken. Er zijn zoveel dorens en distels die over het goede zaad heen groeien. En dat moeten we niet alleen constateren, maar als dat dan ook de werkelijkheid is, moet er dan ook niet veel meer in ernst voor Gods aangezicht gebeden en geworsteld worden, dat de Heer ons voor die vogels en voor die dorens en voor die distels wil bewaren, en dat de Heer ze zal uitroeien in ons leven. En meer, zal er dan ook niet veel meer een heilige inspanning en een ijver moeten zijn om af te leggen al de last der zonde die ons lichtelijk omringt. Als er afgoden zijn, dan moeten ze uitgeworpen worden. Als we vaak in verkeerd gezelschap verkeren, dan moeten we daarmee breken. Als we verkeerde vrienden hebben die een wereldse invloed op ons uitoefenen en wier conversatie een wereldse geest ademt, dan zullen we er een maatregelen tegen moeten nemen. Want dat hindert ons op die weg naar het geborgen zijn van onze onsterfelijke ziel. Zorg er toch voor dat er niets is in ons leven wat ons van de Heere en van de genade van de Heere zou kunnen aftrekken. Maar dan moeten we nog verder. Dan is het niet alleen in Christus zijn, maar dan is het ook in Christus blijven. Onbevlekt en onbestraffelijk in vrede van hem bevonden worden. Een gemeente, dat is alleen maar mogelijk voor diegenen die in de Heere zijn, maar die ook in hem blijven. Vandaar dat bijvoorbeeld apostel Johannes zegt in het tweede hoofdstuk van zijn brief: en u kinderkens, blijft in hem. Opdat, dezelfde gedachten als in onze tekst, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn bij zijn wederkomst, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. In hem blijven. Dat betekent dat een kind des Heren ernaar moet staan om een teer geweten te houden. Dat een kind des Heren de heilige roeping heeft om zich er in te benaastigen om de gemeenschap met de Heere te onderhouden. Dat betekent ook dat iemand die de Heere vreest de roeping heeft om bij de zonde uit de buurt te blijven. En geen nieuwe schuld op zijn geweten te laden. Want schuld en zonde verstoort de gemeenschap. Bij de Heere blijven, in hem blijven, dat is wat Petrus aan het eind van deze tweede brief zegt. Maar wast op in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van Christus te zalig maken. Ons beijveren om van hem te, over hem te denken. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ons beijveren om meer en meer aan hem en aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden. Ons benaastigen ook in het leven der heiligmaking. Want het is wel waar, wij worden niet gerechtvaardigd door onze heiligmaking, oh nee. Maar de afwezigheid van heiligmaking getuigt dat de rechtvaardigmaking niet deugt. Zo is het wel. Onze rechtvaardiging ligt niet in hoe heilig we zijn. Maar hoe onheilig we zijn, zegt wel hoe slecht onze rechtvaardiging is. En vrede, van hem bevonden te worden in vrede, werkelijke vrede met God. Werkelijke vrede met elkander, dat wordt toch alleen beoefend en gevonden in de weg van heiligmaking. Wel nu, de apostel dringt deze dingen aan bij de lezers van zijn brief, vanuit de verwachting van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar moet de kerk des Heren dan hier op aarde op voorbereid zijn. Straks komt die wereld waarin gerechtigheid woont. Maar op die wereld van straks moet de kerk van nu zich voorbereiden. De bruid, ze moet zichzelf leren bewaren, onbesmet. Daar heeft haar bruidegom recht op. En als het goed is, is dat ook de begeerte van haar hart. Maar niet alleen vanuit het motief dat straks die wereld vol gerechtigheid komen gaat. Ook vanuit het motief waar de apostel al eerder in dit hoofdstuk over gesproken heeft, roept hij op tot die heilige wandel. En dat is het motief van het komend gericht. Van die brand, van dat louteringsvuur. Als de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En dan zegt de apostel, dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dan moet in het licht van dat komend gericht onze verhouding tegenover de Heer, zowel als onze verhouding tegenover onze naaste, ervan getuigen dat wij heilig zijn. En wat moet de gedachte aan dat komend gericht ons dan ook een extra prikkel zijn om de zonde af te leggen, om vijand van alle ongerechtigheid te zijn, om zo in een heilige wandel voor Gods aangezicht over deze aarde te gaan en zo in waarachtige godszaligheid de gemeenschap met de Heere te mogen beoefenen en de gemeenschap met de naaste. Gemeente, zijn deze vruchten er in beginsel? We ontkomen er niet aan, het hoort zo te zijn. En we kunnen natuurlijk wel zeggen, nee, ja, maar zo kan het niet en dat is te hoog gegrepen en dat is een ideaal en dat bereiken we niet en we komen nooit verder dan ik, ellendig mens, en we zullen nooit boven Romeinen 7 uitkomen. Dat zal allemaal wel waar zijn ook, maar gebruikt u dat toch niet als een excuus voor een onheilige wandel. Want dat is een gruwel in Gods oog. Het is waar, we zullen hier op aarde altijd weer moeten ondervinden dat er zoveel aan ontbreekt. En dat ook een verloste zondaar de Heere niet kan geven waar de Heere recht op heeft. Maar dat moet niet een gewone zaak zijn. Dat moet ons smart geven. Dat moet ons pijn in onze ziel geven. Dat moet ons doen wenen voor Gods aangezicht. En dat moet er ons toe brengen om de Heere achterna te klagen. En dat moet er ons toe brengen om te zien het heilig recht des Heere in het leven van een mensenkind. Waar heeft God recht op? En als God er dan recht op heeft en ik geef het hem niet en ik kan het hem ook niet geven, dan moet ons, zoals ik zei, dat een oorzaak van diepe smart en droefheid zijn. En ik ben bang dat er heel wat zijn die over deze zaken nooit inzitten. En die hier geen smart over dragen. Al te gemakkelijk wordt gezegd, ja natuurlijk, zo hoort het te zijn, maar zo kan het niet. En dus, en dan gaat men ongestoord verder. En dan gaat men ongestoord verder op de weg. En dan houdt men net dezelfde vrienden aan en men houdt net dezelfde gewoonten vast. En er wordt geen enkele ernstige poging gedaan om in Christus gevonden te worden. En om in Christus te blijven. En helaas dan zijn er ook nog verschillende van hen die zo gewoon doorleven. En die dan toch nog menen het recht te hebben om zichzelf een christen te noemen. En van zichzelf te geloven en een ander van hen te doen geloven dat het in orde is tussen de Heere en hun ziel. Maar als Gods genade ons niet eerlijk maakt, en als Gods genade ons niet kuis maakt, en als Gods genade ons niet godzalig maakt, en als Gods genade ons niet godvrezend maakt, en als Gods genade ons niet de wereld en de zonde doet ontvluchten, dan deugt die genade niet. Dan is dat geen genade. Dan is dat iets van uzelf. Genade maakt heilig. Genade vernieuwt, genade reinigt, genade bindt aan Gods wet, genade geeft liefde tot God en tot zijn geboden, genade leert zeggen, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, genade geeft God zaligheid en in beginsel een heilige wandel, goed in beginsel. Het is ook maar het beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Zo goed is als het ook maar het beginsel van de eeuwige vreugde is. Maar dat beginsel, dat ligt niet. Dat is er. En dat is er in waarheid. Dat beginsel van die nieuwe wandel, van die nieuwe gehoorzaamheid, van die nieuwe liefde tot God en tot zijn geboden, dat is er daar waar echte genade is. En bij de aanschouwing van dat nieuwe begin mag een zondig mensenkind die dat wonder in zijn leven mag aanschouwen zich wel eens verheugen en verblijden. Ik zei zo pas, oh, dan zal er droefheid zijn en dan zal het met smart vervullen dat we Gods recht niet geven en dat de Heere niet krijgt wat hij waard is te krijgen. En dat is de ene kant, droefheid. Smart. En aan de andere kant geeft de aanschouwing van het werk Gods in de ziel toch ook de ervaring van vreugde dat God uit onbegrijpelijke goedheid en gunst op zo'n mens als wij zijn wilde neerzien. En dat hij in zo'n leven wilde inkomen. En dat hij aan zo'n mensenkind zijn gunst wilde bewijzen. Maar dan krijgen ze een ander leven. Petrus, zonder dat hij zijn naam hier noemt, heeft wel even gewezen op Noach en op zijn tijd en zijn tijdgenoten in vers 6. De wereld die toen was, die is door de wateren van de zondvloed bedekt en vergaan. Denk nog eens even aan die tijd van Noach. Dat was net zo'n tijd als de tijd waarin wij nu leven. Een tijd van goddeloosheid, een tijd waarin de zonde menigvuldig was op de aarde en waarin het bleek dat het gedichtsel van mensen harte allen dagen alleenlijk boos is, van zijn jeugd af aan. Nou, in die dagen kwam God met zijn oordeelswoord, en tegelijk, hij was in de toorn, gedachtig aan zijn ontferming. Eerst spaarde hij in zijn langmoedigheid, en toen gaf hij ook nog een ark waarin behoudenis gevonden was. Maar denk eens even aan die dagen waarin Noach de ark moest toebereiden. Hij had het woord van de Heere gehoord en hij wist wat er gebeuren zou. Hij wist dat op alles de dood geschreven was. Op het huis waarin hij woonde stond het oordeel Gods geschreven. Dit zal vergaan. Op de akkers die hij bebouwde stond het oordeel Gods geschreven. Ze zullen allen vergaan. Op het leven van zijn medemensen stond het oordeel Gods geschreven. Ze zullen vergaan. En zijn buren en de mensen met wie hij omging en met wie hij sprak en die naar hem toe kwamen en al die mensen, zij lagen onder het oordeel Gods. En Noach wist, als bekering ontbreekt, als er geen afkeer van de zonde en geen terugkeer tot God onze schepper bij al die mensen is, dan komt de dag dat zij zullen vergaan in het gericht van een toornend God. Dat heeft hij geweten. En zo heeft hij de wereld van zijn dagen bezien. Zo keek hij naar zijn huis. Zo keek hij naar zijn akkers. Zo zag hij naar zijn medemensen. Hij zag in alles dat woord van God straks waarheid worden. De Heere gaat de zonde bezoeken en de ongerechtigheden bestraffen. En Noach heeft gezien dat er van alleen van die ark die hij mocht bouwen gezegd werd, daar zal ontkoming zijn. Dat is de ark der behoudenis. En Noach heeft het geweten dat zou een mens aan die oordelen Gods ontkomen, hij toevlucht moest nemen tot de Heere en geborgenheid moest zoeken in die ark der behoudenis. En dat buiten die ark alleen maar verderf, alleen maar ondergang te verwachten is. Zo heeft hij geleefd. Ongetwijfeld, daarin is hij anders geweest dan zijn medemensen. Daarin kwam het uit. Dat hij anders dacht, dat hij anders deed, dat zijn hart anders was, dat de uitgangen van zijn hart anders waren. Omdat hij dit zag en dit geloofde, daarom kon hij niet meedoen met die wereld. Daarom kon hij zich niet thuis voelen in de conversatie van die goddelozen. Daarom kon hij geen vreugde vinden in de plezieren en in de genoegens van die goddelozen. Hij had gezien dat het oordeel Gods erover uitgesproken was. Daardoor kon hij zich ook niet te vastbinden aan de aarde. Daardoor kon hij zich ook niet meer hechten aan zijn huizen, aan zijn bezittingen en aan zijn landerijen. Want hij had gehoord dat het oordeel van de dood erover zou gaan. En daarom was zijn hart gericht op wat anders. En daarom was die ark hem dierbaar en God die de belofte aangaande de ark gesproken had en daar ging zijn hart naar uit en zo heeft hij anders geleefd dan de anderen omdat hij een ander hart had en een andere begeerte en een andere lust en liefde en geleid werd door andere motieven en andere begeerten. Zo was zijn gedrag heel anders. Dat is het wat de apostel Petrus hier bedoelt. Verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden. Volk des Heren, hier is ook voor dit nieuwe jaar uw roeping. En dan zegt u dat is veel te hoog gegrepen. Dat is ook veel te hoog gegrepen. Maar waarom grijpt de Heren zo hoog? Omdat hij ook zoveel wil geven. Waarom vraagt de Heere zoveel? Omdat hij ook zoveel schenken wil. Vraagt de Heere dat wij dat dan uit onszelf zullen doen? Vraagt hij dan dat wij uit onszelf ons tot die hoogte zullen opwerken? Dan is het veel gevraagd. Onmogelijk veel. Maar als de Heere iets eist, dan geeft hij er, zo zegt de schrift toch duidelijk, dan geeft hij er toch altijd een belofte bij. Al wat u ontbreekt, o Heere, en u ontbreekt het mij, dat onbevlekt zijn. Nu ontbreekt het mij dat onbestraffelijk zijn. Nu ontbreekt het mij dat in vrede leven. En van al die dingen die gij eist in uw heilige wet heb ik niets. O ja, door genade, dankzij uw goede tierenheid, mag ik geloven dat er een klein beginsel van die gehoorzaamheid is. En daar twijfel ik ook nog zo menigmaal aan. Als ik dan weer op mijn dorre ziel zie en op mijn afkerig hart en op mijn wereldzin, dan moet ik ook nog twijfelen of er ooit wel wat gebeurd is in mijn leven, of er ooit wel heiligende werkingen van uw geest in mijn leven gewerkt hebben. Nochtans, veel vraagt de Heer, maar hij vraagt niet dat we het in eigen kracht zullen doen. Al wat u ontbreekt, zei de Heer, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig, is het dan onbereikbaar om onbevlekt te zijn? Is het dan onbereikbaar om onbestraffelijk van hem bevonden te worden? Is het dan onbereikbaar om vrede met God na te jagen en te bereiken en vrede met elkaar? Nee, onbereikbaar is het niet, want de Heere wil dat alles schenken uit de verdiensten en uit de volheid van zijn Zoon en onze zalig maken de Heere Jezus Christus. En wie dan in hem is, wie dan in hem gevonden wordt, gemeente, die is onbevlekt. Wie dan achter zijn bloed schuilen mag, die is onbestraffelijk. Wie dan door hem tot God mag gaan, die wordt van hem bevonden in vrede. In hem is Gods genade verheerlijkt en het beeld Gods in beginsel hersteld. Dat moet uitgewerkt worden. In de weg der heiliging moet dat voortgang krijgen. De geest van Christus moet het gedurig uit Christus nemen om het ons te verkondigen. En dat blijft de heilige roeping van alle die de Heere vrezen. O benaastig u. Om zo van hem bevonden te worden. Hij heeft er recht op. Dit geeft ook een aangebonden leven. Dit geeft ook ware bevrediging in de ziel. Laat dit in het nieuwe jaar, volk des Heren, uw hartelijke begeerte zijn. Er is zoveel zorgeloosheid. Ook onder Gods kinderen. Zoveel slapen. Het lijkt wel een besmettelijke ziekte in onze tijd. Staat geschreven dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. O, waakt dan. Waakt en bidt dat ge niet in verzoeking valt. Waakt en bidt en strijdt de goede strijd des geloofs. En benaastigt u. Schuil bij die borg en zaligmaker. Verwacht het van zijn borggerechtigheid. Zoek onder de bearbeiding van de geest van Christus te zijn, om door hem zo bearbeid te worden, dat we geheiligd en gereinigd mogen worden, en de Heere leren verheerlijken, en in nieuwheid des levens mogen wandelen. Hij heeft er recht op, nietwaar? Dat moet uw hart toch toestemmen. Hoe ver u ook achterblijft, hoeveel u ook schuldig staat, hoeveel tekort er ook is in uw leven, dat moet uw hart u toch toestemmen. Hij is het eeuwig waard. Wel nu, omdat hij het waard is, benaastigt u. En weet u niet wat het is, deze dingen? Behoort u niet bij dat volk waar Petrus toe spreekt? Hij noemt ze geliefden. Geliefden. En ongetwijfeld, hij bedoelt daar in de eerste plaats mee degene die waarlijk bij dat volk des Heren horen, die door de Heren geliefd zijn. Behoort u daar niet bij? U behoort wel bij de gemeente. U behoort wel bij het volk waaraan de Heere zijn openbaring schenkt. Laat ik het zo zeggen, u behoort bij de 10 maagden. Maar wellicht nog bij de 5 dwazen. Wellicht nog bij die maagden die geen lampen in de olie hadden. Die wel genodigd waren. Die wel geroepen waren. En ernstig en welmenend geroepen. Maar die geen olie in de lampen hadden. En die daarom straks ook buiten blijven. Als de deur gesloten wordt. Nu kan het nog veranderen. Als de deur dicht is niet meer. Toen Noach nog bouwde aan de ark. Toen konden ze nog tot bekering komen. Maar toen de Heere de ark gesloten had. En de Heere sloot achter hem toe. Toen bleven ze buiten. In het gericht. En zolang het evangelie nog uitgaat en zolang de nodiging nog klinkt, is er nog een mogelijkheid voor ons om ons tot de Heere te wenden. Bedenkt u het ook eens. De Heere heeft er recht op dat u hem vreest. Dat u hem dient. De Heere heeft er recht op. Hij is ook uw weldoener. Ook al is onze ziel op dit ogenblik nog gered, we hebben toch zoveel aan die God en aan zijn gunsten te danken. Dat we er zijn, dat we nog leven mogen. Dat we onder het evangelie verkeren mogen. En te veel om op te noemen. We hebben het alles aan hem te danken. Hij heeft er recht op dat u er voor hem bent. Dat uw hart er voor hem is. Dat uw gedachten naar hem uitgaan. Wat eist de Heere van ons? Wat? We gerechtigheid zullen liefhebben. Dat we ootmoedig zullen wandelen met onze God. Dat is zijn recht. En als we dat recht niet leren erkennen en die God en zaligmaker niet leren zoeken. O, dan gebeurt straks wat de Heere gedaan heeft in de dagen van Noach. En de Heere sloot achter hem toe. Noach binnen en zijn buren buiten. Noach en de zijnen binnen. En velen, de meesten, voor eeuwig buiten. Dan gebeurt straks wat de Heere voorzegd heeft in die gelijkenis. De 5 wijzen binnen. En ze begonnen vreugde te hebben en feest te vieren. Eeuwig. En de anderen die nog laat kwamen, te laat. En die te laat klopten. Ze hoorden de stem van binnen. Ik ken u niet. Nu is de deur nog open. Ook op deze nieuwjaarsdag mocht het evangelie weer gebracht worden. Bedenk het. Van nature woont elk mens in de stad des verderfs. En toen Christen, voordat hij Christen werd, in die stad des verderfs woonde, toen had hij er geen erg in. Toen had hij er geen besef van dat hij onder het oordeel Gods verkeerde. Dat hij woonde daar waar de Heere zijn oordelen straks zou doen losbreken. Hij voelde zich er best thuis. Totdat hij ging verstaan wat het betekent om in de stad des verderfs te wonen. En toen was hij niet meer te houden. Wat zijn buren en wat de anderen ook tegen hem zeiden. Hij moest vluchten. Hij ging zich benaastigen. Hij ging zich beijveren om te ontkomen. En toen begon dat leven van een vragen naar Gods wil. Van een zoeken in Gods woord. Van een tasten naar Gods genade. Van een smeken om Gods ontferming. Toen begon ook dat leven van een heilige wandel. En Godzaligheid. Is dat leven niet meer waard dan alle schatten van deze wereld? Is het kennen en dienen van die God niet meer waard dan alle rijkdommen van deze aarde? Amen. We zingen Psalm 119, het 83ste vers. 119, vers 83. Heere, wij mogen ons aan de morgen van deze dag, nadat we uw woord beluisterd hebben, nogmaals voor uw heilig aangezicht stellen. Om uw naam te erkennen ook voor het evangelie dat ons op deze morgen alweer mocht tegenklinken. Een grote roeping voor alle die u vrezen. Ja, eigenlijk voor elk mens, want dit is uw recht in ons aller leven. En Heere, wat komt er van terecht? Wat doen we ermee? Wat hebben we ermee gedaan en wat zullen we ermee doen? Dan zal zelfs ook de Allerheiligste moeten erkennen, niet meer dan een klein beginsel. En als de Allerheiligste verder niet komt, wat zal er dan van de anderen gezegd moeten worden? En toch, Heere, het is uw recht. Overvul ons ervan, doordring ons ervan dat gij recht hebt op het volmaakte, op het beste, op het hoogste, op het heilige. En wilt gij uw kerk, uw kinderen leren om zich zo te benaastigen, om in Christus te zijn en in Christus te blijven en in hem gevonden te worden en met zijn gerechtigheid overdekt en door zijn geest bearbeid. Heere, o wij bidden u dat gij het woord van vanmorgen dan ook wilt heiligen aan het hart en dat gij die heilige begeerte, die heilige jaloersheid wilt verwekken. Opdat zo ook iets van datgene wat u ons vanmorgen hebt voorgesteld, praktijk, beoefening mag zijn. Ook in het leven van hen die u niet kennen, Heere, komt u met uw recht. En in uw langmoedigheid geeft u gelegenheid om u de Heere te voet te vallen en u de Heere te smeken om genade, om ontferming. Nog is de deur open. O wij smeken u, o God, laat het ons aller, dat het in ons aller hart mogen doordringen. En wilt gij het zelf als een diepe overtuiging schrijven in onze ziel, dat wij nodig hebben, meer dan enig ander ding, u de Heere te kennen in het aangezicht van uw Zoon Jezus Christus. O laat zo dit nieuwe jaar voor ons allen een jaar mogen zijn waarin wij ons mogen benaastigen. Niet in de eerste plaats en zeker niet uitsluitend voor onze aardse bezigheden en aangelegenheden, maar dat we ons mogen benaastigen om onbevlekt en onbestraffelijk door u gevonden te worden in vrede. Heere, wij bidden van u dat gij geven wilt in dit jaar op al de arbeid in het evangelie uw goddelijke zegen. Dat ge uw woord wilt vergezeld doen gaan van uw heilige geest. En dat uw geest ons ware wijsheid mag leren. Heere, dan hebben wij vele andere noden daarbij. En wij bidden dat gij die ook genadig wilt vervullen. Als we elkaar aan de morgen van dit jaar onze beste wensen meegeven, elkaar heil en zegen toewensen, elkaar toewensen in lichamelijk en in geestelijk opzicht alles wat nodig is, dan blijft het bij wensen. Maar gij zijt de God die geven kunt. Wij kunnen hooguit wensen, maar gij, o Heere, zijt in staat om te schenken, te vervullen. En wij bidden van u dat ge dat ook genadig doen wilt. Dat ge dat genadig doen wilt in ons persoonlijk leven. En dan kent u onze levensgang, onze omstandigheden. Er zijn er die gezond zijn, maar er zijn er ook die ziek zijn. En in zieke dagen hebben we ook nodig, Heere, dat gij geeft wat ons ontbreekt. Het zij voor het lichaam, en dat is ook afhankelijk van u, zegen. Dat is afhankelijk van uw wondermacht. Dat is afhankelijk van uw goede tierenheid. Heere, gij alleen zijt bij macht om de genezing te schenken. En wij bidden van u dat ge dat doen wilt bij hen die ziek zijn. We dragen aan u op Wim Kok, die enige tijd weer in ons midden mocht zijn en die vandaag weer naar zijn eigen woning hoopt terug te keren. Hij is nog niet genezen, Heere. Het genezingsproces mocht in zoverre wel met uw zegen bekroond zijn, dat hij een en andermaal ook in uw huis mocht zijn, maar hij is nog steeds patiënt en hij heeft ook steeds en blijvend nodig uw zegen, uw gunst, uw goedheid. Schenk hem wat hij nodig heeft. Wij dragen ook Alexander Thalen aan u op, van wie we hoorden dat hij in Zwitserland in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, ontferm u ook over hem en over zijn leven en wilt gij het hem leren om in zijn jeugd u de Heere te zoeken en u nodig te hebben. Heere, wij vragen u dat gij alle zieken voor uw rekening wilt nemen, zowel als ook gezonden, en dat u gedenken wilt aan mensen in allerlei droeve omstandigheden, mensen die een verlies geleden hebben, die een smartelijke weg moeten gaan, die weer leven door zorgen omringd en omtuind is, mensen die wat het aardse betreft ondervinden dat er zoveel teleurstellingen en zoveel verdrietelijkheden zijn. O, gedenk gij ook aan hen in het jaar dat begonnen is, en laten ze het toch bij u mogen zoeken en van u mogen verwachten. Heere, wij bidden u voor onze gezinnen. Wij bidden u voor vaders en moeders in de gezinnen. Wij smeken uw zegen voor de kinderen die opgroeien, voor de kinderen die opgroeien in een bange wereld, in een gevaarlijke wereld ook. Heere, schenk toch de vrezen van uw naam ook in kinderharten, opdat zij het vroeg mogen leren u de Heere te dienen, om zo straks ook bij het verder opgroeien u te mogen vrezen en liefhebben. Heere, schenk uw zegen bij al de arbeid die ons wacht, bij de taak die gij op onze schouders gelegd hebt, waar die taak ook vervuld moet worden, en wat het werk ook is dat gij ons opdraagt, buitenshuis of binnenshuis, werk op school als we nog aan onze opleiding bezig zijn, of ook als we aan de avond van het leven gekomen zijn en niet meer in het arbeidsproces deelnemen, misschien werkeloos zijn of werkeloos worden. Heere, in al die omstandigheden hebben we nodig uw hulp, uw bijstand, maar boven alles uw genade. Wees met alle die op moeilijke posten staan, alle die vanwege hun werk en vanwege de plaats waar ze arbeiden veel te maken krijgen met de vijandschap, met spot en hoon, onze jongens in dienst en misschien op andere plaatsen, Heere, waar met uw woord en met uw dienst geen rekening gehouden wordt, geef getrouwheid om te blijven staan voor datgene wat u ons in uw huis doet horen, en om persoonlijk ook die genade te mogen kennen en bezitten. Heere, wees met ons land en ons volk. Er zijn ook in ons volksleven vele noden. En de grootste nood is, Heere, dat we zo ver bij u vandaan leven. Breng een terugkeer tot stand. Wilt gij onder overheid en onderdanen uw geest doen werken in ons koninklijk huis, in onze ministerraad, in onze volksvertegenwoordiging, en waar ook geregeerd wordt en waar maatregelen en beslissingen genomen worden die van betekenis zijn voor ons volksleven. Heere, geef dat uw wijsheid regeren mag en dat naar uw wil gevraagd mag worden. Zegen de andere volkeren der aarde en hun leidslieden, zegen het volk van Israël, altijd nog bedreigd, maar ook, en dat is nog erger, altijd nog onder het bedeksel. O Heere, licht dat deksel op en geef dat zij u, die zaligmaker, die Messias, mogen leren kennen. Denk aan de andere volkeren, de heidenvolkeren die uw naam niet kennen. O Heere, breng ook daar uw evangelie en zegen het werk dat daar gedaan mag worden om die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven uit te dragen. God van alle genade en ontferming, Zie zo op deze ganse wereld in gunst van boven ter neer. En wilt u het ons leren om met al de nood en met al de spanning en met al de zorg en met al de dreiging en met al de wederwaardigheden en het ziet er donker uit, bij u te schuilen in de wetenschap de Heere regeert. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer en wij bidden van u, vergezel ons, leid ons, regeer ons door uw woord en geest. Heere, we mogen ook nog voor een ander uit de gemeente uw aangezicht zoeken, voor onze oude zuster de Boer die in deze week naar het ziekenhuis moet en die daar overmorgen zal moeten worden geopereerd naar alle waarschijnlijkheid. Heere, ga ook met haar mee als zij deze gang moet maken, op haar hoge leeftijd toch nog deze weg te moeten gaan. Geef haar uw ondersteuning en uw nabijheid en doe het haar ervaren, Heere, zowel naar het lichaam als naar de ziel, dat gij aan haar denkt en dat gij een alles vervullend God zijt. Hoor ons zo naar de grootheid van uw ontferming en dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 28 en daarvan het zesde vers. Psalm 28, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.